in Ternekeuken.
Dag Rudolf Hekke.
Goedemiddag.
Applaus ook voor jou, want je hebt een derde boek geschreven over Gainsbourg.
Een trilogie is het.
Ja, ze is rond. Er waren er al twee over leven en werk. De vorige ging vooral over zijn leven. Ja. Deze eerder over het werk, hè?
Ja.
Over de liedjes, je bent er heel diep in gedoken. Maar dit bijvoorbeeld, La Javanaise, je zou dat heel biografisch kunnen bekijken, zeg maar. Als een soort, ja, er hangt een verhaal aan vast, hè, ja, van waar dit liedje vandaan komt.
Zijn werk en zijn leven, dat is een eenheid. Niet alleen voor zichzelf als een zelf liedje zingt, maar ook liedjes die hij aan anderen geeft. Die zingen eigenlijk over zijn leven. Vaak ongeweten zingen die dingen die hij misschien tegen iemand niet durft zeggen, maar dat wel aankomt bij die persoon als ze het door iemand anders laat zeggen. Dus leven en werk loopt door elkaar. En in casu die Javanaise, dat gaat terug op een nacht dat hij doorbrengt op het appartement van Juliette Gréco. En waarin hij zwaar onder de indruk raakt van La Dame en Noir en eigenlijk verliefd wordt op haar die nacht. En de volgende ochtend staat hij terug aan haar deur met een liedje voor haar. En zegt, ik heb een cadeau voor u meegebracht. Ik heb een liedje geschreven, mag ik dat voor u komen spelen? En dat mocht uiteraard. Hij mocht dat aan de piano gaan spelen. Zei, kijk, zegt hij, als het leven u maar één liedje lang zou duren, dan wil ik dat alleen met u doorbrengen. Ik wil heel dicht tegen mij aanvoelen, onze hartslagen moeten vermengen en we gaan dansen. En ik ga uiteraard ook verliefd worden op jou, want die grote smeerlap die zoveel kapot maakt, de tijd, die bestaan er meer. Al wat voorheen in ons leven gebeurd is, gommen we uit, erase our head. Al wat nadien nog te gebeuren staat, is van geen tel meer. We gaan 3 minuten leven. En dat vat hij samen in La Javanaise.
Ja, het is een prachtig lied, hè? We gaan voor elkaar houden, voor de duur.
En ook tegelijkertijd weer die dubbelheid van Gainsbourg. Liefde is bij Gainsbourg nooit voltrokken. Liefde wordt altijd afgebroken. Onaf is het kernwoord van Gainsbourg. Er zijn 2 manieren om dat te doen. Je moet de liefde ontvluchten, ook zegten. Omdat je toch weet dat ze zich tegen u gaat keren. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Je moet op tijd achteruit gaan.
Maken dat je weg bent?
Ja.
Liefde uit angst dat het niet gaat blijven duren.
Maar ook de angst om die liefde te beleven en te geven. Dus de onaf liefde is liefde. Van heel zijn leven bestaat eigenlijk dat kantelpunt naar volwassenheid toe. Dat hij niet genomen heeft. Ik wil de puurheid bewaren. Dat eeuwig kind de dingen met de ogen van een kind bekijken. Dat zit daar ook in. En dat begint ook als een schilder. Dat is ook het mooie van Gainsbourg. Dat gaat ook weer terug naar zijn leven. Hij is een gebuisde schilder. Zijn droom was om schilder te worden. L'Académie de Peinture de Montmartre. Maar hij kon, ja, als ik op mijn 30ste geen beroemd schilder ben, dan stop ik ermee. En hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft al zijn schilderwerken verbrand. Hij voelde zichzelf een gebuisde voor de art majeur. Gainsbourg had indelingen in het leven. L'art mineur, l'art majeur. Maar wat hij dan deellegde, is daar niet bij neer. Hij ging l'art mineur als een paard van Troje van onderuit bestoken met l'art majeur. Ze gingen eigenlijk schrijven als een schilder. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Dat is een schilder die op een doek strijkt. En dan zit daar ook...
Dat is een wonderlijke zin, hè? Dus ik geef toe dat ik moest kwijlen of ben beginnen kwijlen.
Ik stond te kwijlen, niet jij. Maar hij gebruikt geen interpunctie. En dat is ook prachtig in die nummers van Gainsbourg. Dus je kunt zeggen, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Jij dan niet. Of je kunt zeggen, jij niet.
Dat kan met of zonder vraagteken gezongen
dus
worden in de intonatie.
Het dubbele van Gainsbourg, en ook met zijn interactie met vrouwen, staat altijd aan de kant waar de klappen vallen.
Ja, want een beetje normale vrouw valt als een blok voor een man die de ochtend na die avond aan haar deur staat met zo'n lied. Bij Gréco is dat niet gelukt, hè?
Bij Gréco is het niet gelukt. Bij vele andere vrouwen is het wel gelukt. Ja. Ja. Gréco die heeft de boot afgehouden. Maar ze is altijd wel een hartsvriendin van hem gebleven, La Dame en Noir.
Heeft ze La Javanaise gezongen?
Ja, natuurlijk. De ultieme versie van La Javanaise gezongen.
Wel,
verschillende liedjes van Gainsbourg opgenomen.
Er wordt ergens in het boek gezegd van Gainsbourg dat hij het moeilijk had met intelligente vrouwen omdat ze intelligent waren. En dat hij een hekel had aan domme vrouwen omdat ze dom waren.
Omdat ze dom waren.
Ja.
Dus de typische positie van Gainsbourg was ook dat pygmalionschap dat hij in de mens had ook. Hè. Alles gaat eigenlijk terug.
Pygmalion moet je even uitleggen. Hè?
Ja, dus hij wou eigenlijk de dingen en vrouwen en hij zelf ook, behoorden ook tot de dingen. Weer bestond uit voorwerpen. En die voorwerpen wou hij rangschikken en een juiste plaats geven in zijn leven. Hij was een regisseur van zijn leven.
Ah ja, want Pygmalion is enerzijds die kunstenaar die verliefd wordt op het beeld dat hij zelf gehouden heeft.
Ja.
Het is ook het verhaal van George Bernard Shaw, waar de musical van gemaakt is, My Fair Lady. Over die oude man die een jong meisje onder zijn vleugels neemt en ja, hij opvoedt, zeg maar.
Ja, hij kleedt die helemaal in, zoals in zijn wereld passen, om zich ook boven zich uit te laten stijgen. Zeg ook van de vrouw, zegt van... Ooit zegt hem, als uw schoonheid weg is, ga je uw schoonheid terugvinden in de woorden van mijn liedjes die ik over u schreef en waarom je me toen haatte. Je wou ze niet eens horen. Maar dat gaat uw enigste vorm van schoonheid nog zijn. Dus hij wil een vrouw inkleden. Hij wil zijn vrouw mooier maken door zijn woorden. Dat ze zich daarin kan spiegelen als haar eigen spiegelbeeld daar niet meer aan staat. Dat ze in zijn woorden die schoonheid vindt. Dus hij wil de vrouw eeuwig schoonmaken. Voor hem, liefde, een vrouw, is altijd een ideaalbeeld. Vandaar ook de vele klappen en de vele ontgoochelingen in zijn leven oproept. Kees Boer, dat is altijd dat extreme, dat is dat ideaal, er is geen weg tussen.
Ja, want het is toch een beetje een verknipte relatie. Twee weken terug in Paris Match heeft Lio, de zangeres van de Banana Split, daar nog over geklaagd. Ze vergeleek Kees Boer met een soort van muzikale Harvey Weinstein, die toch vrouwen alleen maar gebruikt als poppetjes die hij kan manipuleren. En...
We gaan heel voorgeschieden dan vooraf.
Enfin, misbruiken, Lio. Misschien niet letterlijk misbruiken, maar toch.
Lio was op een gegeven moment de vriendin van Alain Chamfort. Waar die Gainsbourg vroeg om hem liedjes te gaan schrijven. En ze trokken naar Amerika en Gainsbourg bracht zijn nieuwe vriendin mee, Bamboo. Dat was water en vuur. Dat was daar echt er werd gevochten in het zwembad tussen die madame, laat ons zeggen. Dus dat was de totale oorlog. En Alain Chamfort, die was zo'n beetje ook vrijdenkend. En die wou dan Lio betrekken in seksspelletjes met Gainsbourg. En dat is daar redelijk uit de hand gelopen. En sindsdien is er ook een soort fete ontstaan door Lio, tussen Lio en Gainsbourg. Maar wat heel belangrijk is bij Gainsbourg, dat zit zowel in al zijn liedjes. Gainsbourg heeft die techniek van toppen en dalen. Waarbij in een liedje bijvoorbeeld maar één woord zegt, maar het op een strategische plaats plaatst. Bijvoorbeeld lemon incest. Un zeste de citron. Wow, waar heeft hij het over? Als je dan de tekst leest... L'amour que nous ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus rare, le plus émouvant, exquise, exquise, délicieuse enfant. De liefde die wij nooit zullen samen bedrijven... Maar de puurheid van dat kind, die liefde. Maar in de titel staat wel iets wat u op het verkeerde kap past.
Ja, er staat incest in de titel en hij zingt het zelf met zijn dochter Charlotte. Ja. Op dat moment was als een tiener van...
Dat is dan die pure provocatie van Gainsbourg. Hè. Hij provoceert. En wat is provocatie? Dat is de dingen in beweging zetten. Dat is een duw geven zodat het beweegt. Waar naartoe? Dat maakt niet uit. Maar dingen moeten in beweging blijven.
Ja, oké, maar laat ons eerlijk zijn. Les Sucettes, dat had hij niet moeten doen, hè?
Ik weet niet dat hij dat niet had moeten doen. Dat was een soort, speler eigenlijk. Hij zei ook altijd zo van, dat is humor. Gainsbourg is zwart humor. Hij zei ook van, kijk, zegt hem, Kierkegaard, die zegt van, humor, dat is de beleefdheidsformule van wanhoop. Wel, bij mij is humor de onbeschoftheid van wanhoop.
Ja, maar dan moet je de mop snappen natuurlijk. Wacht, ik laat even een stukje horen. Dit is Frans Gallet. Sap van die lollies met anijssmaak in de keel van Annie brengt haar in de zevende hemel.
Paradijs.
Je moet dan de video erbij zien. Dat zijn een soort dansende lollies die er toch wel heel erg fallies uitzien.
Ja.
Zij had het als tienersterretje niet door, hè? Dat het eigenlijk over iets helemaal anders ging dan over lollies?
Over iets heel anders, inderdaad. En zij had het blijkbaar niet door. Heel Frankrijk had het door. En hij had het natuurlijk ook door, Else Sater. En ze heeft het eigenlijk nog erger gemaakt, wanneer een journalist... Een aantal maanden nadat zij het liedje had uitgebracht, daarna vroeg hoe komt dat meer op uw repertoire staat. Ik zeg, bijna 2 jaar nadat het liedje uitkwam, zegt ze, ce n'est plus de mon âge, ik ben wat te oud voor geworden. Vroeg Gainsbourg, ik zie, ze weet nog altijd niet wat dat liedje over gaat. Maar dat is echt die zwarte humor van Gainsbourg. En dat trouwens niet alleen met jonge meisjes, heeft Claude François ook zoiets gelapt. Hè? Omdat Claude François, ook terugkomend op France Gall, Frans Gall, dat was toen de stiekeme liefje van Frans Gall, toen ze Poupée de Cire, het Eurovisie Songfestival, mee won, geschreven door Gainsbourg. En Claude François belt daarop en zegt, oh, nozel wicht, ik heb vals gezongen. En zo, dat meisje, wenen. En dan de Gainsbourg, ja, mijn lief zegt dat ik vals gezongen heb. Zegt, ik zal hem eens terugpakken. Dus hij schrijft een liedje als meest gevraagde componist van Frankrijk. Hip, hip, hurra! En hij noemt dat hip, hip, hooray. In een Engelse titel, Claude François, die hele hippe mens zegt, oh, een Engelse titel, dat is, die neemt dat op. En eigenlijk wordt hem daar in de grond gelijk gemaakt. Je pratique la politique de la femme brûlée, tot als een vrouwen verslijten. Die mens zingt dat optreden tot iemand hem duidelijk maakt dat wij eigenlijk belachelijk maken. Liedje nooit meer gezongen op optreden. Dus hij deed dat met veel mensen. Gainsbourg die stak van alles erin, eronder en liet mensen ook op die manier met elkaar converseren.
Ja, er staat ook een hoofdstuk, hè, want de liedjes zijn vaak hoofdstukken. La vie est une belle tartine.
De merde, oh ja.
Ja, dat voeg jij eraan toe. Ja. Ik heb het dus opgezocht. Het lied heet officieel La vie est une belle tartine. Het leven is een mooi taartje.
De merde, ja. Ja, dat is een typisch voorbeeld waarin dat een iemand anders laat converseren. En ook een tragisch. Er is een voorgeschiedenis aan. Hij krijgt de opdracht om voor de zoon van Michel Renaud, die veel voor hem gedaan heeft, die hem in het cabaret Le Milor Larsou heeft binnengebracht, zeer belangrijk voor zijn carrière, om daar liedjes voor te schrijven. Dominique Walter. Want die mens wil graag een carrière, maar dat lukt van geen kant. Die is laatste geworden op Eurovisie Songfestival in Frankrijk. Iedereen lacht daarmee. Dus Gainsbourg gaat dat doen, maar toen net de relatie met Bardot fout gelopen. Die had hem verlaten. Zware klap voor hem. En hij had een prachtig afscheidslied geschreven voor Bardot, Initial BB. Bardot noemt dat nu nog altijd de mooiste liefdesverklaring die iemand mij ooit gedaan heeft. En ik denk dat ze er veel ontvangen heeft in haar leven. Dus, maar wat Gainsbourg, het wringt en het kraagt natuurlijk. Hij zegt, ik wil ook wel wat wraak nemen op Bardot, maar ik ga dat zelf niet doen. Dus hij gebruikt die een Dominique Walter om dat te zingen. En die Dominique Walter, ja, die kan niet weigeren natuurlijk. Die is al blij dat hem een liedje van Gainsbourg krijgt. Waarin een Bardot dus eigenlijk vergelijkt met een sneltrein. Hij ligt vastgebonden op de rails. En de sneltrein, le BB, komt op hem afgeraasd, klaar om hem te vermorzelen. En waarom noemt hem dan BB? Dat heb ik ook pas ontdekt door op te zoeken. Dat gaat van de double bogey. Namelijk zo'n een treinstel heeft een dubbel wielstel onder de karos eigenlijk. En dat herinner ik me ook heel goed als jonge gast. Ik woonde bij mijn grootouders. En achter in de hof was een spoorweg. En ik stond altijd naar die treinen te kijken. En af en toe reed er zo'n rode TEE voorbij. Dus een vuurbal die door de horizon reed. En iedere keer als die passeerde was dat van toetoe, toetoe, toetoe.
Dat is wat treinen.
En dan is die een dubbel. Dus vandaar Le
dat
BB.
Is een bogie.
Dus alleen al dat beeld. Zit. Wie denkt daar nu aan? Le BB. Maar die ontspoort vlak voor hem gaat vermorzelen. Dus hij zegt, voilà, door mij, met mij niet die liefdesrelatie verder te zetten, is uw leven helemaal ontspoord. Maar het omgekeerde was waar natuurlijk. Hè? Want hij heeft toen op dat moment besloten, toen Bardot hem verliet, vanaf nu ga ik alleen nog maar beneden. Er is een soort automutilatie ingezet die nooit meer heeft gestopt. Maar heeft Dominique Walter gebruikt om dat liedje te zingen over Bardot. En zelfs op dezelfde muziek gezet als Initial BB. Wat eigenlijk ook niemand echt door had. Maar op een andere manier gearrangeerd. Dus die boodschap heel duidelijk gebruikt door iemand anders eigenlijk om zijn heel venijnige, verbitterde boodschap over te brengen, wat hij zelf nooit zelf zou doen. En zo gebruikt hij ook vaak mensen in hun... Ja, je moet je dat voorstellen, als je tegenwoordig als jonge artiest aan een songwriter gaat vragen, mag je een liedje voor mij schrijven? Dan zegt hij, ja, kom erbij zitten. En overal moet dat liedje gaan? Oh, liefdesbreuk, oké. En zegt zo eens een paar zinnen die nu opkomen. En dan zegt hij, ja, het was een fantastische... We hebben samen bloemen geplukt. Ah, bloemen, dat is goed, dat komt erin. Tot daar. Wel, toen vroeg de liedje aan Gainsbourg en je kreeg zoiets op uw tafel. Zingen maar. Ongelooflijk. Die mensen snapten ook niet waar het over ging, maar naarmate de tijd vorderde werd het allemaal heel duidelijk.
Dat hij ooit iets met Bardot heeft gehad, is een wonder eigenlijk. Hè? Zij stond bekend als ongeveer de mooiste vrouw van heel Frankrijk. Hij vond zichzelf heel lelijk.
Ja, en toch vond hem dat ze een grote gelijkenis hadden. En dat maakte van hun ook Bonnie et Clyde, wat hij ook in het liedje gevat heeft. Ze zegt van, kijk, jij kunt iedereen krijgen die je wilt, maar ze willen niet om de juiste dingen. En ik kan niemand krijgen. En ze zien niet in mij de juiste dingen. Hij zag haar altijd als de zon waar ze de schaduw niet van zagen. En hij als de schaduw waar ze de zon niet in ontdekte. Dat was zijn relatie met vrouw. En daarom, vandaar zei hij ook, wij passen bij elkaar. En Bardot heeft dat ook behaald. Ze hebben 3 maanden, tussen de 3 gelukkigste maanden uit zijn leven. En van het moment dat die gestopt zijn, dan heeft hij gezegd van, kijk, als ik niet het hoogste, het allermooiste kan hebben in het leven dat er bestaat, als ik dat niet kan vastpakken, ik neem geen genoegen met iets daaronder, geen tweede plaats voor mij, dan ga ik het andere opzoeken in het leven. Even intens, maar mijn eigen de verdoemenissen helpen. En dat heeft hem ook letterlijk gedaan.
Drank, sigaretten.
Naar beneden gewoon. En hij heeft zich ook daarop gericht, de mensen die rondom hem waren, heeft hij ook bijvoorbeeld in zijn testamentlied, amen, amen, naar zijn zoontje gericht, heeft hij dat ook tegen hem gezegd. Heeft toen zijn zoontje geboren werd, in 86, uit de relatie met zijn nieuwe vriendin, nadat Jane Birkin verlaten had, dat was een heroïne-junkie, dat verschillende zelfmoordpogingen, haar vader had haar misbruikt. En om haar terug goesting in dat leven te doen krijgen, heeft hij gezegd, ik ga het leven cadeau doen, een kind. Dat werd zijn zoontje. Maar op het moment dat zijn zoontje geboren wordt, heeft hij zijn zoontje en die vrouw uit het huis gezet. Maar terwijl zij in de kliniek was, heeft hij voor hun een huis gekocht en helemaal laten schilderen, zwart, zoals zijn huis, zelfde kamerindeling, maar met één verschil, zei hem. Die ene die daar rondloopt, die dood wil, is eruit. Het geld moet leven en ik ga dood. En vanaf dan heeft hij zich volledig gaan isoleren. En dan schrijft hij in dat testament naar zijn zoontje, naar Lulu, hey man, amen, in kindertaal, waarbij de klinkers omdraait. Als om te zeggen tegen zijn kind, uw vader, met de dood van uw vader gaat er een kind sterven. Ik ben altijd een kind gebleven, tot de laatste strofe. En dan spreekt hij normaal. En dan geeft hij zijn zoontje een opdracht en zegt, je moet eens ook die netels gaan planten op mijn graf, als ik dood ben. En dan vraagt hij af, netels? Wie vraagt er aan zijn kind om netels op zijn graf? En dan ga je gaan zoeken. En die zocht die, waar komt dat nog voor in zijn liedjes? Daar en daar en daar. En dan kom je weer tot die basis van Gainsbourg. Die frustratie als gebuisde A-majeur artiest komt bij Victor Hugo terecht. De contemplation, de ontboezemingen van Victor Hugo, waarin die zegt van, ik hou van twee dingen. Dat is van spinnen en netels. Waarom? Omdat mensen er schrik van hebben. Dus hij wil op zijn graf een afschrikteken zetten. Geen welkomsteken. Bloemen zijn welkom. Afschrik. Van blijf van hier vandaan. En dat geeft hij mee als boodschap aan zijn zoontje. En dat is constant. Een van zijn bekendste aforismen was je veux pas qu'on m'aime, mais je veux qu'on m'aime. Heel mooie woordspeling. M. Dat is volledig Gainsbourg.
En staan er netels op zijn graf?
Wel, je vindt er eigenlijk zelden neer. Ik denk dat niemand dat er durf op zet. Omdat ook die boodschap... Dat liedje, Amen, Amen, was samen met Chouchou Charlotte. Twee liedjes, de enigste twee liedjes in het omvangrijke oeuvre van Gainsbourg waarin zijn kinderen rechtstreeks aanspreekt als vader. Nergens anders vinden dat. Je hebt altijd die typicus. Ik heb Gainsbourg, speelt spelletjes met mensen. En daar plots spreekt hij tot zijn kinderen. Ik heb zelf ook al gedacht, ik heb al zonnebloemen op zijn graf gelegd, metrotickets, witte kolen, groenkolen, bloemkolen. Allee, alles wat je kunt indenken, vandaag gaat hem content mee zijn. Maar die netels, dat durfde niet, want dat is voor zijn zoontje. Dat is voor Lulu, die nu een geblokte, stevige kerel is. Heel verlegen ook als ze met mij praat. Ook zijn hand voor zijn mond, zoals ik in het moment die netels. Maar dat vond ik heel mooi.
Luisteraars, als Rudolf Hekke kolen op het graf van Gainsbourg zou willen leggen, dan komt dat omdat hij een plaat heeft gemaakt, A Tête Chou. Met een ongelooflijk mooi liedje. Ik ga een klein stukje laten horen. Dan mag je meteen vertellen waarover het gaat.
Marilou repose sous la neige. Et je me dis, je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'île.
Je denkt, oh, leuk, schattig, lief, dacht ik ook altijd, want ik kende het wel, maar door jouw boek weet ik waar het over gaat.
Ja, het is eigenlijk het rustpunt in de plaat voor het totale waanzin toeslaat. Waar over gaat die plaat? Het is het tweede deel van zijn trilogie, conceptalbums, over de liefde. Eerste Melody Nelson, pure liefde. En hier krijg je de moorden, de helse liefde. Een derde deel van zijn de holle liefde, die geen betekenis meer heeft. En wat gebeurt daar? Die reporter die stapt bij een kapper binnen, en de shampooineuze, daar wordt hij verliefd op. Maar die is zijn pygmalionschap niet waard. Dat is gewoon stom mens. Doet alle idiote dingen en zo. Die snapt niet waar hij naartoe wil. En ze bedriegt hem. Ze bedriegt hem, ze zet hem, ze ontmant hem zelfs. En hij gaat wraak nemen en hij vermoordt haar met een brandblusser. Die slaagt hij. Hij splijt haar de schedel met een brandblusser en hij ejaculeert die dan leeg over haar en zij rust in het sneeuwlandschap, het vredige sneeuwlandschap.
Marilou
sous la neige. En hij staat daarbij en de onderstroom is bloed. Ja. Zij vindt rust en hij vindt geen rust, want hij wordt dan in waanzin. Zijn hoofd wordt een kool.
Ongelooflijke verhalen. Tekst en uitleg, zo heet het boek.
Interne keuken.